is Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van NVS op Salto en Stads FM. Ook dit jaar een serie uitzendingen rondom Pride Amsterdam. Zo ontmoet ik interessante en boeiende ambassadeurs uit de community en bezoek ik evenementen die tijdens de Pride georganiseerd worden. De gast in deze uitzending: Camille Welling, bestuurslid van Pride Amsterdam met de portefeuille Genderdiversiteit en Zorg. Suzanne van der Laar over de tentoonstelling This Is Me. En Piet Statham en Erik de Rooij over Droom ik de werkelijkheid. Ook deze week is Pip aan mijn zijde met de hipste queer songs. Mijn naam is Harold Tujatta en welkom bij Studio 45. Mijn eerste gast is Camille Welling, bestuurslid bij Amsterdam Pride met de portefeuille Genderdiversiteit en Zorg. Daarnaast is zij medisch supervisor van de Transkliniek van de GGD en zit in het adviespanel van het AIDS-fonds. Camille, welkom.
Dankjewel.
Bestuurslid bij Pride Amsterdam. Wat doet een bestuurslid?
Hele goede vraag. Eigenlijk als bestuurslid kijk je wat de werkorganisatie doet, geef je daar feedback op of dat de goede richting op gaat en kan je eventueel bijsturen of suggesties geven. En je wil dat er in een bestuur diverse stemmen en perspectieven zijn die meekijken naar wat er bereikt is, wat er gedaan wordt, maar ook wat er voor de toekomst belangrijk is.
Hoe zit het met de diversiteit in de LHBTI-community?
Nou, ik denk sowieso, zeg maar, hoe Pride en bijvoorbeeld Queer and Pride in het nieuws is geweest, was natuurlijk wel voor mij ook een reden om te denken van, oh ja, is dit niet heel spannend of is dit wel iets waar ik bij wil betrekken? Juist als er wrijving is, juist als het schuurt, is het goed om altijd het gesprek aan te blijven gaan, om diverse perspectieven mee te nemen. En daarvan dacht ik van, ja, daar voel ik me krachtig in en sterk in. Dus ook al kan iets in het nieuws misschien best wel als een continue strijd of een probleem aangegeven worden, dacht ik wel van, ja, dat is wel iets waar ik hoop te kunnen verbinden en er niet van uitgaan dat iets meteen perfect is, maar wel dat je samen kan bereiken tot groei, tot vooruitgang. Dat hoort heel erg bij ik denk bij Pride en bij de LHBT-beweging, er is nooit een moment dat iets al perfect is. Het is altijd iets van schuren, maar daarvan leren en daarvan weer stappen vooruit maken. En wat ik wel merk, en dat is niet alleen in de regenbooggemeenschap, maar gewoon in de maatschappij, de polarisatie waarover gesproken wordt. Mensen die steeds meer uit elkaar dreigen te gaan en daar ook steeds extremer of radicaler in worden. Dat vind ik wel een spannend gegeven. Maak ik me wel zorgen om. En dan maak ik me ook binnen de regenbooggemeenschap soms wel zorgen. Omdat ik ook zie dat groepen uit elkaar gaan en niet meer met elkaar in gesprek willen. En dat denk ik van, dan beginnen we weer dingen te verliezen. Als we elkaar loslaten en niet proberen elkaar op te blijven zoeken.
En dat is ook het thema van deze Pride, Together.
Klopt, ja.
Hoe ga je daar invulling aan geven aan Together, deze Pride?
Nou ja, kijk, Together, we hebben het als thema gekozen of over meegedacht. Niet omdat we vinden dat we al zo samen zijn. Het is denk ik voor heel veel verschillende mensen heeft Together een hele verschillende betekenis. Natuurlijk is samen zijn een belangrijk onderdeel van de regenbooggemeenschap. Dus voor de mensen die dat al zo ervaren, is het krachtig. Maar het is ook een reminder van, we zijn vaak versplinterd. We vinden elkaar niet. Wat betekent dat woord together nou eigenlijk? Hebben we wel die gemeenschappelijke delen of die dingen waar we ons voor in willen zetten? En als we dat niet meer zien, moeten we ons daar niet wat bewuster van maken. Dus enerzijds van, kom samen, doe dingen samen. Maar anderzijds ook, aan welke kant kan ik wat meer betekenen om juist samen te komen?
Je ziet heel erg in het hele alfabet dat mensen zich willen profileren.
Ja.
Soms dreigt het ook wel een beetje uit elkaar te vallen.
Ik merk zelf dat ik LHBTQI+, of tegenwoordig hoor ik LHBTQIA+, of LHBTQIAP+. Ik weet niet of de afkortingen nou zo essentieel zijn voor de emancipatie van ons als community. Ik gebruik vaker het woord regenbooggemeenschap, omdat mensen daar toch wat meer zich mee kunnen associëren en vereenzelvigen. Iedere letter die toegevoegd wordt, moet ook waarde toevoegen in de zin van waar we voor staan. Het moet ook niet gaan om, ik ben er ook en ik wil ook aandacht. Als er andere groepen zijn die veel meer discriminatie, uitsluiting ervaren. Dus dat vind ik een heel complex systeem. Uiteindelijk, als het erom gaat, gaat het allemaal over de diversiteit in seksuele oriëntatie, de diversiteit in genderidentiteit en expressie en de diversiteit in onze lichamen en in de relatievormen die we hebben. Dus het is iets zo breeds en daar kunnen we een oneindig aantal letters aan toevoegen, maar uiteindelijk gaat het toch om dat we allemaal buiten de norm lijken te vallen zoals de maatschappij de norm heeft gezet. We zijn allemaal bijzonder, maar dat is eigenlijk de hele wereld is bijzonder. Maar zijn de letters daarvoor nou essentieel? Ik heb geen probleem met de letters, ik voel me comfortabel met de afkortingen. Maar ik merk wel van, hoe meer we toevoegen qua letters, we ook geridiculiseerd of belachelijk gemaakt kunnen worden. Zo van, mensen met al die afkortingen die allemaal maar aandacht willen. Ik vind het een hele complexe situatie. Daarom denk ik van, de regenbooggemeenschap, daar weet iedereen wie we bedoelen. En het is belangrijk om dan specifiek juist voor transpersonen, juist voor de intersexe personen. En ik denk voor personen met andersvormige relaties, om het zo maar te zeggen. Dus polyamoreuze personen of non-monogame relaties, daar wat meer aandacht voor te krijgen. Ik denk dat voor seksuele oriëntatie in de maatschappij al best wel veel begrip is. Genderidentiteit, lichamelijke diversiteit en relatiediversiteit, dat is echt toch wel iets waar nog veel stigma op zit. Moeten we dan daar steeds meer letters aan toevoegen? Moeten we zeggen van, we zijn één gemeenschap.
Verbonden aan de transkliniek. Daar ligt geloof ik echt wel je hart.
Ik ben nu sinds 2021 als dokter bij de transkliniek en als medisch supervisor bij de transkliniek actief. Ik ben inmiddels 12, 13 jaar als arts afgestudeerd. Ik heb lang in het HIV-onderzoek en LHBT-onderzoek gewerkt. En daarna bij de algemene GGZ, dus de geestelijke gezondheidszorg, gewerkt. Daar heb ik heel veel geleerd, maar ik merkte wel dat ik in de algemene geestelijke gezondheidszorg, dan miste ik gewoon het vermogen om mezelf te kunnen zijn. Je merkt toch dat mensen een bepaalde verwachting hebben van hoe een arts, hoe een dokter eruit ziet, hoe die zich gedraagt. Ik denk wel, dat is pas sinds ik echt voor de transkliniek werk, dat ik gedurfd heb om mijn nagels te laten groeien en gel-lak nagels te nemen. Ook omdat ik een praatdokter ben. Ik bedoel, als ik een lichamelijk onderzoek zou moeten doen over rectaal dossier, dan zouden patiënten niet blij worden.
Nou, misschien ook wel, je weet het niet.
Maar gelukkig, ik ben een praatdokter, dus dan mag je voor volgens de hygiëneregels gewoon nagels. Maar dat had ik daarvoor nooit gedurfd. Ook al was ik in de GGZ ook een praatdokter, dan nog dacht ik van, ja, wat zullen hetero cisgender patiënten wel niet van mij denken? Zullen ze me minder goed vinden als dokter? Zullen ze niet met me willen samenwerken? En nu op een plek zitten waar zowel regenboogidentiteit eigenlijk gevierd wordt, maar eigenlijk het ook heel fijn is voor de personen die bij me komen. Van, oh, bij deze dokter hoef ik me niet opnieuw uit te leggen, want die snapt in ieder geval al hoe de genderfluïde, transgender, non-binair, hoe dat allemaal werkt. Want deze persoon is zelf ook heel expressief en fluïde qua genderuiting. Ik denk dat dat wel meewerkt, maar dat heeft mezelf ook heel veel gebracht. Dus ik ben vooral ook heel erg dankbaar eigenlijk voor het werk wat ik doe, wat dat voor mijn eigen ontwikkeling betekent heeft. En dat ik nu begin te merken, oh, dat ik hier zo van gegroeid ben, betekent ook weer heel veel voor de mensen die bij me komen. Mm-hmm. Is alleen maar extra winst.
Ik zie heel veel veranderingen in de transgemeenschap. Heel erg open geworden in de afgelopen 10 jaar eigenlijk wel. Heel zelfverzekerd. Toch hoor je ook altijd heel veel klachten. Medische procedures die heel lang duren. Waarom is het zo zorgvuldig?
Ik denk dat de reguliere genderzorg, heb je te maken met zorgverzekeraars die moeten kijken hoeveel geld ze beschikbaar willen stellen. Die weten dat chirurgie duur is, dus die willen in ieder geval zorgen dat dat zo ver mogelijk voorkomen kan worden om de kosten te drukken. En dat zeg ik eventjes heel cru, alsof het alleen maar door zorgverzekeraars komt. Eigenlijk is de zorg enerzijds financieel gewoon nog onvoldoende ontwikkeld om de zorgvraag van genderidentiteit goed aan te kunnen. Maar ook binnen de medische wetenschap was er een tekort aan informatie. Ik ben opgegroeid als dokter met een heel ander beeld over genderidentiteit. Eigenlijk in 2016 heeft een van de grootste medisch wetenschappelijke tijdschriften, die heeft een enorme oproep gedaan van, hey, de transgemeenschap heeft zoveel gezondheidsachterstanden op de rest van de maatschappij. Eigenlijk wordt deze groep continu buitengesloten, wordt niet betrokken. Door deze gebrek aan informatie missen we gewoon zorg voor een belangrijke groep van de maatschappij. Dus in 2016 pas, heel recent, werd er dus zo'n oproep gedaan van, zorg dat er meer medische onderzoeken zijn waardoor we de zorg voor transpersonen kunnen verbeteren. Je ziet dat het aantal medische publicaties, wetenschapsonderzoeken van een paar honderd nu naar duizenden is toegenomen. Dus we zien een enorme groei. Dat gaat ook samen met die zichtbaarheid. Zichtbaarheid op televisie, zichtbaarheid over van rolmodellen in series, in films, in actualiteitenprogramma's. Maar dan in de medische wereld, ja, als je pas sinds 2016 echt een groei ziet met informatie, dan kan je ook voorstellen dat die onderzoeken nog heel erg in ontwikkeling zijn. En dat dus het meten van wat nou de beste zorg is, dat ook nog best wel lastig is vast te stellen. Dus ik denk dat zowel vanuit hoe betalen we dit allemaal, maar ook hoe onderbouwen we dit, dat dit nou de beste zorg is, dat we daar nog zo in aan het ontwikkelen zijn. Voor de transgemeenschap voelt dat super frustrerend, want die willen bepaalde zorg krijgen die bij hun identiteit past, waardoor ze ook echt mee kunnen draaien. Maar zorgverleners missen heel vaak gewoon nog die basiskennis, omdat er nooit over gepubliceerd is, om nooit in hun opleiding aandacht aan gegeven is. Alleen de artsen die nu nog in de schoolbankjes zitten, die krijgen eigenlijk een modern beeld van genderzorg. En dan de artsen die specifiek met genderzorg werken, krijgen een, die houden zich bezig met die nieuwe publicaties. Dus je ziet dat de ontwikkelingen, denk ik, gewoon de komende jaren blijven groeien. Maar dat dat nog niet voldoet aan wat er eigenlijk nodig is voor de community.
Wat is het belangrijkste wat nog nodig is?
Eigenlijk ligt dat niet eens in de zorg. Het belangrijkste voor de transgemeenschap ligt eigenlijk binnen de acceptatie binnen de maatschappij. We weten dat transfobie kost de maatschappij geld. Door transfobisch te zijn worden kinderen vaker gepest op school. Door transfobisch te zijn worden studenten of werknemers vaker buitengesloten, niet aangenomen. Raken mensen vaker psychisch overbelast, werkloos, in de bijstand. Allerlei dingen die de maatschappij uiteindelijk geld kosten. En die niet komen doordat die persoon zelf iets verkeerd doet, maar doordat de maatschappij denkt van, oh, deze persoon is anders, die wil ik er niet bij hebben, of die vind ik eng, of die vind ik spannend. Dus als de maatschappij wat meer comfortabel raakt met genderdiversiteit, dat het niet twee opties zijn, maar dat er eigenlijk een heel scala is van opties, net als dat er qua seksuele oriëntatie niet twee opties zijn, maar een hele reeks aan opties tot wie je aangetrokken voelt. Als de maatschappij daar wat comfortabeler mee zou worden, zouden mensen meer kunnen meedraaien in de maatschappij en meer kunnen kijken wat past echt bij hun als identiteit. Nu zie ik vaak dat mensen zorgwensen hebben, niet per se omdat het helemaal uniek bij hun past, maar omdat ze denken, zo ga ik het minst overlast in de maatschappij ervaren. Zo ga ik het minst gepest worden. Zo zien mensen mij het meest als een cis-persoon, als een cis-vrouw bijvoorbeeld. Als ik er maar zo onopvallend mogelijk uitzie. Dus die eerste stap is niet in de zorg dat er iets moet veranderen, maar eigenlijk in de maatschappij. Dat we meer moeten denken van, oh ja, het mag allemaal zijn.
Mag je dan ook denken aan sociaal plannen bij werkgevers?
Absoluut.
Transitieverlof en dergelijke?
Ik denk eigenlijk, transitieverlof zijn zeker dingen waar werkgevers zich voor zouden mogen inzetten of zouden moeten inzetten eigenlijk. Maar veel simpeler mogen een boel bedrijven nog eens kijken als ze bijvoorbeeld een sollicitatie uitzetten of ze dan in hun formulieren alleen maar het optie M of V hebben als je je bedrijfsformulieren inleveren. Er zitten nog steeds allerlei systemen in bedrijven, jarenlang gebruikt zijn, maar die als transpersoon of genderdivers persoon, waarvan je denkt van, oh ja, ja, ik zie er zo uit. En de toiletten, de ene zit een mannetje en een vrouwtje. Die toilet met de vrouw voelt misschien het meest prettig voor me, maar daar word ik misschien gezien als een indringer of oncomfortabel. Dus laat ik dat gesprek maar niet aangaan. Laat ik maar naar de mannen. Allemaal dat soort systemen waar de meerderheid van de samenleving niet mee hoeft te dealen. En die ook best wel simpel opgelost kunnen worden door of extra opties of aan te geven dat ergens een urinoir of een zittoilet is. Dus in bedrijven denk ik echt wel dat daar ook nog veel te kijken is. Niet alleen naar wettelijk. Hoe zit het nou met transitieverlof? Maar wat zijn eigenlijk al die andere genderregeltjes die we nog in ons bedrijf hebben zitten?
Hoe zit het met mensen die vanuit het buitenland hier naartoe komen? Voelen zij vrijheid?
Kijk, bij de transkliniek zijn we dus specifiek juist transmigranten of transpersonen die in het buitenland geboren zijn. Juist omdat als je en migrant bent, waardoor je niet altijd een plek in de samenleving vindt, en ook nog trans bent, maakt het eigenlijk driedubbel lastig. Complexer voor veel personen is dat ze... Het kan zijn dat ze heel veel hebben meegemaakt in hun land van herkomst. Niet altijd vertrouwen hebben in de overheid en de politiek. Maar ook niet altijd vertrouwen hebben in zorgverleners. In sommige landen is het ook verplicht dat artsen iemand aangeven als je aangeeft dat je trans bent. Dus dat iemand gerapporteerd wordt. Dat vertrouwen in zorgverlener en dat je ook recht hebt op zorg en recht hebt op steun is best wel laag bij mensen. Ik denk dat we daar wel echt een verschil in maken met de transkliniek. Ook doordat we gewoon sterke community representatie hebben binnen ons team. En laten zien dat we ons echt wel inzetten. Juist om dat vertrouwen weer te herwinnen. Voor een boel personen die hier komen, spelen er zoveel dingen tegelijkertijd. Want je kan dan wel eindelijk in een land zijn waar je misschien toegang kan krijgen tot zorg. Maar als je nog in een AZC zit met mensen die niet allemaal zo open-minded over transidentiteit zijn, dan ben je misschien wel in een land waar je de zorg kan krijgen, maar zit je nog steeds in een onveilige setting. Dus dat is nog steeds een enorme uitdaging. En daarom ook belangrijk dat we ons daarvoor inzetten.
En er is een hele sterke community.
Ja.
Dat is heel krachtig. Met verschillende inloophuizen.
Ik denk inderdaad dat de transgemeenschap altijd al heel krachtig is geweest. Dus hun verhalen zijn nooit zo uitgelicht of zichtbaar geweest. Omdat die strijd voor seksuele oriëntatie echt nog zo belangrijk was en nodig was. Je ziet wel dat binnen de LHB-beweging, dat transpersonen daar ook altijd onderdeel van zijn geweest, zich ook hebben ingezet. En nu degenen die nog in leven zijn, zich blijven inzetten. En daar zie je echt dat communitygevoel, wat er misschien in de jaren 80 en 90 ook bij veel mensen was, dat bij de transgemeenschap nu ook weer sterker opkomt. Terwijl ik denk dat een boel LHB-jongeren nu wat meer van, oh ja, ik heb ook gewoon mijn hetero vrienden en ik ga uit naar hetero clubs. Die voelen wat minder dat die vrijheden zo bijzonder zijn eigenlijk, omdat die nog helemaal niet zo lang geleden verworven zijn. En ik denk dat de transgemeenschap nog steeds heel erg voelt dat zij niet die vrijheden hebben en krijgen. En het meeste te maken hebben met uitsluiting. Dus daarom ook dat die kracht van de transgemeenschap ook nog zo zichtbaar is nu. En nodig is ook.
Wat ga je zelf doen met Pride?
Wat ga ik niet doen met Pride? Ja. Ik heb een heel vol programma. Sowieso als Pride bestuur willen we juist wat minder op afstand blijven. Ik denk dat in het verleden er wat meer afstand was. Je kan alleen maar een goede toekomstvisie hebben als je betrokken bent en op locatie bent. En met verschillende groepen van gedachten wisselt en op plekken bent. Dus ik ben al sowieso op veel plekken tijdens Pride. En dan hebben we dit jaar ook weer de transcommissie van Pride nieuw leven ingeblazen. Dus we zijn eigenlijk iedere dag wel iets aan het organiseren. Dus we hebben een Trans Pride receptie. We hebben bij Milkshake Festival een Trans Chillout. We gaan een documentaire première doen. Over vier transvrouwen uit de ballroom community. We gaan een wellnessavond doen met gezichtsmaskers en bruisballen. er komt nog een etentje, er komt muziek. Er is een trans walk, er is een trans podium. En natuurlijk de botenparade, waar dus ook de Trans Pride boot mee zal varen. Vanuit Pride is er ook een bestuursboot, dus daar sta ik dan bij. Maar ik ben wel bij de organisatie en het thema van de Trans Pride boot nauw betrokken geweest, handen uit de mouwen gestoken. We doen het thema van de boot dit jaar specifiek over de strijd tegen desinformatie. Juist de transgemeenschap krijgt heel veel nare berichtgeving in de nieuws, in de media. Er wordt ook vaak echt gewoon statements in de media gezet die eigenlijk niet kloppen. Er wordt veel angst gezaaid over dat transpersonen een gevaar zouden zijn, of dat die kleedkamers of wc's onveilig zouden maken.
Maar
dat,
heel erg, hè? Het is echt heel heftig.
Ja. Dus dit jaar hebben we dan ook echt specifiek ervoor gekozen om dat als thema te maken. Dus de outfits van de mensen op de boot zijn allemaal van newspaper print. Dus alsof we allemaal in kranten gewikkeld zijn. Met slogans die te maken hebben over media. We herhalen niet de negatieve boodschappen, maar we roepen juist op gewoon feiten te checken, het bij de waarheid te houden, transwaarheden, community te betrekken en de strijd tegen valse informatie.
Dan wens ik je een fijne Pride.
Dankjewel. Ik denk dat ik daarna even moet uitrusten. Maar het gaat helemaal goed komen.
Toch?
Ik heb er heel veel zin in.
Ja.
Dankjewel.
Het is je Gen Z representative Pip en ik ga jullie vertellen over queer artists die je niet kan missen deze Pride.
Oké, Pip, kun je ons deze hippigheid nog even uitleggen?
Gen Z wil zeggen dat ik geboren ben na 1996 en representative betekent dat ik dat uitdraag aan jullie. En wat betekent queer muziek? dat betekent eigenlijk muziek die wordt gemaakt door mensen die vallen binnen de LGBTQ plus gemeenschap. In deze editie, Chapel Roan. Dit is mijn nieuwe girl crush. Dit is alles wat ik wilde en meer. Dit is een lesbische artiest. Ze zingt over lesbisch zijn, over jezelf vinden in je queerness, over heartbreak, over... ja, waar niet over. Het is fantastisch. Je moet dit luisteren. Het is echt een artwork. Neem ook je tijd om een keer haar live shows te kijken. Haar looks zijn fantastisch. Ze refereert veel aan drag queens. Ze stelde zichzelf bijvoorbeeld ook voor van... I'm Chapel Roan. I'm your favorite artist. Dit is een referentie aan Sasha Colby. Onlangs gekroonde drag race winner van seizoen 15. Ze houdt van alles queer. Ze is queer. Het is heerlijk. Ik ga jullie laten luisteren naar Good Luck Babe. Dit is een nummer over een meisje waarin ze geïnteresseerd is. En diegene is nog steeds met haar vriend. Maar ze weet gewoon, one day ga je realiseren dat je eigenlijk met mij wil zijn. En dat je gewoon queer bent. En dat je dat moet ontarmen. En je kunt alles doen om ervoor weg te lopen. Maar eigenlijk, diep in je hart weet je dat dit niet is wie je is. Dus geniet hiervan.
Uit een onderzoek van het Transgendernetwerk blijkt dat 43% van de transpersonen discriminatie meemaakt op de werkvloer. Als zichtbaar transpersoon kunnen dagelijkse routines al grote problemen opleveren. Transpersonen worden regelmatig mishandeld of bedreigd. Ook blijkt dat ze 7 keer vaker slachtoffer zijn van geweld. Suzanne van der Laar is naast voorzitter van Amsterdam Pride, raadslid, ook fotograaf. Voor Ida Hortix maakte ze een tentoonstelling over transjongeren in verschillende stadia van hun transitie. Met veel gevoel legt ze de problemen en de emoties die daarmee gemoeid zijn vast, zoals wachtlijsten, vechtlust, tijd, trots en liefde. De foto's zijn afgedrukt op aluminium, waardoor de al indringende foto's tot leven lijken te komen. Suzanne, this is me.
Ja, this is me. Mijn logo, mijn motto in het leven. Dit ben ik en jij bent jij. En samen kunnen we ook onszelf zijn en de ruimte geven voor de ander om ook zichzelf te zijn.
Waarom heb je gekozen voor jouw motto voor deze tentoonstelling?
Ik denk dat ik dat alleen maar uit kan leggen als je de foto zou gaan bekijken. This is me, het laat de puurheid zien van de mens. En dit ben jezelf. Dit is niet wat je aan de buitenkant wil laten zien, maar dit is wie je echt bent. En dat stralen deze foto's voor mij uit.
Dat is direct ook de reden dat iedereen deze tentoonstelling moet gaan zien.
Exact.
Ja. Laten we even rond gaan lopen.
Ja, helemaal leuk. Gaan we doen.
Ik ben Tellison Gottenbos, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Huizen.
En Tellison is een non-binaire transjongere. Op deze foto's was ze 16 jaar oud. Ik spreek expres met ze, omdat ze dat gevraagd heeft. En zie je op de foto's zie je eigenlijk dat hij een klokje vasthoudt en op de tijd kijkt. En waarom kijkt hij op de tijd? Omdat de tijd voor jezelf te mogen worden doortikt en het ongeluk van niet jezelf mogen zijn voor de buitenwereld en de reacties die je krijgt natuurlijk ook sterk aanwezig zijn. En dan kijk je naar de middelste foto en dan kijkt hij je heel strak aan met die prachtige blauw-grijze ogen. En het stoere en het ruige. En ja, ik word daar heel blij van. En voor de rest zie je de foto ernaast, de rug. Want heel veel mensen draaien met je rug mee toe als je uit de kast komt. En als je jezelf bent, dan krijg je veroordelen en mensen oordelen over je. En deze serie grijpt mij heel erg aan, omdat het gewoon heel erg in drie beelden laat zien waar transjongeren tegenaan lopen. Deze foto's hebben we dus gemaakt in de studio voor Ida Hotwicks. En het was een heel mooi moment. Gewoon samen in de studio praten wat ze niet wilden.
Want dat is jouw manier van fotograferen.
Weer luisteren, observeren en eerst vragen wat wil je niet. En wat Thalissa dan ook afgaf, dit is hoe ik mezelf zie. Dus die herkent zich er zelf ook helemaal in.
En het is heel puur.
Ja, ja.
Ik vind het wel vervelend als mensen me verkeerd aanspreken, omdat het natuurlijk elke keer weer en word je eraan herinnerd dat je niet gezien wordt zoals wie jij zelf voelt dat je bent. En Thales is gewoon wie Thales wil zijn. Lekker gek en lekker vrolijk en lekker zichzelf.
Ik ben Matthew Swartz. Ik ben 23 jaar. Momenteel een soort hybride vorm tussen acteur, student en mens.
Een hele krachtige jonge man. Je ziet de littekens zitten, die dus eigenlijk als mensen eerder in transitie mogen gaan, niet nodig zijn. Het zijn hele zware operaties. Ook hier weer gewoon het beeld van de ogen die jou starend aankijken. Vol kracht, met zijn mooie blauwe, stoere trui aan en zijn lekkere wilde haren. Ja. Maar ook de kwetsbaarheid. Het niet in de kamer durven kijken als je dus gewoon je blote borstkas voor het eerst aan de wereld toont. Want dat gebeurt hier.
Heel ontroerend.
Ja. Je ziet ook gewoon een stukje zelfverzekerheid in de middelste foto. En de andere foto zie je nog wel een stukje van spanning. Maar ja, ik ga wel wat laten zien wat van mij is. Maar je ziet eigenlijk dat er over de hele middenkant van de borst een heel groot litteken onder spanning komt te staan. En dan krijg je natuurlijk twee operatiesneders en een herplaatsing van de tepel, die soms dus ook gewoon kan afsterven. Dus het zijn hele spannende operaties eigenlijk. Het ziet er heel simpel uit, maar het is natuurlijk best heftig. En dit is dus echt gewoon zien wat voor pijn je ervoor over hebt, om de pijn van niet jezelf te kunnen zijn los te kunnen laten. Ja. En als die hier dan in het midden weer aankijkt, dan met die krachtige handen en die krachtige blik van, echt een hele mooie heer.
Knappe jongen. Ik krijg een beetje een riddergevoel bij hem.
Ja, een beetje aristocratisch.
Ja.
Weet je, dat, en daarom past hij hier ook zo mooi in deze expositieruimte. Ja.
Heel, heel, heel confronterend ook.
Wel, hè?
Ja.
En natuurlijk ook de zwarte achtergrond, hè? Uit het donker naar voren stappen, naar het licht van je eigen ik zijn.
Hopelijk betekent dat dat ik eindelijk in mijn lichaam en als mezelf me bezig kan gaan houden met de dingen waar ik me eigenlijk al mijn hele leven bezig mee hou. Dat we inderdaad kunnen zeggen, het maakt allemaal geen snars uit wie je bent, want je bent gewoon een mens.
Hoe vond je het, schatje, om zo met mij op de foto te staan?
Ja, fantastisch.
Komt hij. Jeff, ja, de spoken word artiest.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja, maar kijk eens hoe mooi. Non-binair, alle kanten laten zien. Ook natuurlijk de vasectomie gehad, maar wel in lingerie. Want hoezo moet je in een hokje passen? Hoezo mag je niet gewoon zijn wie je zelf bent? En die ogen en Jay erachter zijn partner.
Zijn partner, hè? Helemaal ja, verliefd. Ja.
Ja, helemaal verliefd. En dan die tatoeage, Bittersweet Symphony. Ja. Ja, prachtig. Dit zijn gewoon foto's dat ik denk, hoe puur en hoe intens kun je jezelf zijn? Ja. Nou zo. En hier zie je ook gewoon bij de tepelreconstructie dat het ook gewoon heel mooi gelukt is. Ja. En dat ze gewoon de krachtige mannelijke Jay en de nominaire Jeff op de voorgrond met baard, mooie lange haren in een robe met kant en een mooie kantslip. Maar ik hoop dat dit gewoon andere mensen ook kan helpen. Gewoon own wie je bent, wees jezelf. Ja, dat is de vierkante foto, de zachtheid, ja, de liefde in de camera, het samen zijn. En de, ja, de liefde. En
maar zo vertrouwd met elkaar en zo'n twee-eenheid.
Ja. En daarnaast heb ik expres een foto in het zwart-wit. Omdat mensen heel vaak een zwart-witte mening hebben. En hier zie je de zachtheid van Jeff en de kracht van Jay in één foto. Samen, maar ook apart. Ze staan iets los van elkaar. En Jay komt erachter om Jeff te beschermen. En ondertussen beschermt Jay ook. Allebei de J's. Ik haal ze altijd door de war. Maar Jay staat erachter met zijn spierballen omhoog. En Jeff staat er in zachtheid voor. Ja, die kwetsbaarheid die deze foto met kracht uitstraalt, ja, die moest gewoon in het zwart-wit.
En waar ben jij dan zo verliefd op geworden?
Ja, je lekkere behaarde borstkas natuurlijk. Waar ben jij verliefd op geworden?
Geen idee. Nou ja, ik... Ik zag je en toen was het gewoon raak. Dat is gewoon zo. Het was echt liefde op het eerste gezicht.
Ja.
Sowieso qua uiterlijk. Als ik zelf een man in elkaar zou mogen plakken, dan zou bijna jij eruit komen. Ik vind je echt, echt reet aantrekkelijk. Maar ik denk dat het je energie is voor het grootste gedeelte. En je straalt gewoon heel erg in bijna alles wat je doet. En daar hou ik heel erg van. Dat spontane.
Ja. Ja, dat stukje energie, dat daar zeg je wel wat, inderdaad.
En het was best wel bijzonder om mezelf dan terug te zien. Terwijl ik er heel krachtig, maar toch kwetsbaar stond. Met een lijf waar ik niet helemaal voor gekozen heb. Je denkt als trans mens kun je alles helemaal zelf kiezen. Kun je menu samenstellen, maar dat is niet zo. Want het liefst zou ik half testo, half oestrogeen hebben. Maar dat mocht niet van de dokter, want dan kan je lijf niet goed functioneren. Dus dat was wel een beetje ook lastig om te zien hoe ik er toch anders uitzie dan ik had verwacht of zo. En ik zie ook een lijf dat gewoon echt heel veel heeft moeten doorstaan. Ook pijnlijke dingen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zie ik dus een lijf waar door twee mensen van gehouden wordt.
Ja.
En bemind wordt. En dat vind ik echt heel erg mooi om te zien.
Ik ben Felix, ben 22 jaar, kom uit Dronten.
Felix, één beeld. En één beeld zegt eigenlijk meer dan 1000 woorden. Felix, één foto. Blij ei, stuiterbal, vond het spannend. En wilde gewoon een stralend op de foto. En Felix met die ondeugende, blije smile en die sproeten en die fantastische krullen. En dan gewoon een linnen shirtje aan, open. Want dat kan nu. En gewoon dat ontluikende borsthaar. Ja, fantastisch. En ogen dicht.
Ja, maar het stoort niet.
Nee, en waarom ik dacht van het mag, is omdat het gewoon naar binnen is van dit ben ik echt. En ja, het is niet gemaakt, het was een groot lachsalvo. En als je lacht, gaan je ogen dicht. Ja, maar dit is natuurlijk ook de gender-euforie, noemen sommige mensen dat. Ja, dat is dit, van eindelijk het juk van me af en zijn waar ik ben en zijn wie ik wil zijn. En altijd al was.
Hey, ik heb hoop voor de toekomst. Ik ben erg... Ja, blij met mijn transitie, hoe dat verloopt. En kan eigenlijk niet wachten tot ik daar verder in kan gaan. En ik weet eigenlijk nog niet per se wat ik wil doen met mijn leven of wat ik wil bereiken. Maar ik heb wel het gevoel dat het goed komt.
Ik ben Pip en ik ben een... wie ben ik? Ik ben een creatieve, ondernemende, energieke persoon aanwezigheid.
En Pip heeft een ketting in de handen. En dan een ketting. Wat voor een ketting? We beginnen aan de linkerkant. En dat kun je ook zien op het truitje staat Transzorg nu. De wachttijden, de marteling van tegen mensen moeten zeggen wie jij werkelijk bent, dat je toestemming moet krijgen van andere mensen, dat transzorg nog niet geregeld is, dat de wetgeving nog niet geregeld is. Het voelt als een zware ketting die over je schouders en om je enkels heen gaat en om je nek heen gaat. En in de middelste foto zie je dat hij hem omhoog pakt met twee handen en hem trekt en de kracht ook ziet en gewoon de puurheid. En weer niet in de camera kijken, maar gewoon naar de wereld van jongens, dit mag niet meer. En op het eind gooit hij hem af. Van jongens, ik ben ik en daar sta ik voor en daar ga ik voor. Want als jongeren hormoonremmers kunnen krijgen, waardoor ze dus gewoon bepaalde zware operaties met alle risico's van dien niet hoeven te doen. Ja, ik denk dat we daar een heel eind mee verder komen, maar dat is hoop voor de toekomst.
Ja.
En je ziet bij de rechterfoto ook dat alleen het gezicht van Pip stilstaat en de rest beweegt, want er moet een motion in zitten.
Ik zie een soort van opluchting.
Ja. En weer zijn we stil.
We ook kunnen laten zien dat er heel veel euforie is binnen trans zijn. Dat trans zijn niet alleen misère en somberheid is, maar ook trans zijn is een feestje. Trans zijn is een feestje omdat je jezelf kan zijn los van alle labels. Omdat je zelf los kan zijn van verwachtingen.
Met deze fotoserie willen we laten zien waar jongeren tegenaan lopen, waar transpersonen, non-binaire personen tegenaan lopen. En dat die zorg gewoon zo belangrijk is. En dat het natuurlijk eigenlijk heel erg is dat je tegen zoveel vreemde mensen, als je al de stap hebt genomen om uit de kast te komen, om jezelf te zijn, nog een keer moet bewijzen dat je echt jezelf bent.
Loop tijdens de Pride vooral even binnen bij Artiet Amici aan het Rokin 112. De tentoonstelling is nog te zien tot aan de zomersluiting.
Het is je Gen Z representative Pip en ik ga jullie een stukje queer muziek laten horen die je niet mag missen deze Pride. Up next, JoJo Siwa. Nu hoor ik de mensen helemaal achter in de zaal denken, JoJo Siwa, die naam heb ik al een keer eerder gehoord. Veel mensen zullen denken, wie de fuck is JoJo Siwa? Snap ik ook. JoJo Siwa is een meisje die mee heeft gedaan aan Dance Moms, voor de mensen die nog TLC keken. Ze was een groot YouTube-ster voor kinderen. Het was dat meisje met zo'n schuine staart en zo'n hele grote strik in haar haar. Heel overdreven, heel erg rainbow, heel erg kid-friendly. Nou, JoJo Siwa is helemaal uit de kid-friendly face gestapt met het nummer Karma. Dit is een nummer waarin ze schrijft over dat ze cheaten op haar girlfriend en dat ze daar nu karma aan beleeft. Wat ze weer over zeggen, zij vindt zichzelf ja, de nieuwe voice in queer pop music. Daar valt over te discussiëren, maar zij is er in ieder geval heel erg blij mee. En het is altijd fijn om een nieuwe lesbische artiest op te zien staan. Dus laten we vooral even luisteren naar Karma. A good girl, I think she's boring. Believe me, 20 minutes later you'll be snoring. But it still kills me that you hooked up with her. And now the universe is giving me what I deserve.
Oh, gray room feels so empty, just me and my regrets. And cold blue eyes look back at me, the mirror has no sympathy. My guilt's become a symphony that won't let me forget. Oh, karma's a bitch, I should've known better. If I had a wish, I would've never wrapped around. Oh, when I saw the fix in you and her, I felt the night twist. Karma's a bitch, karma, and she's with you right now. Karma's a bitch.
Geslachtsverandering is volgens het Vaticaan een bedreiging voor de menselijke waardigheid. De Shakespeare Club van het COC is dit jaar in het Hart Museum. Op zondag 28 juli is daar Droom ik de werkelijkheid te zien, in de kerkzaal van het museum. Het is een literaire en muzikale bloemlezing, samengesteld voor Pride van Piet Statham en Erik de Rooij. Piet Statham behoeft weinig introductie. Bijna iedereen kent hem als een van de zangers van de cultband Bare Force Mother. Schrijver en dichter Erik de Rooij stelt zichzelf voor.
Ik ben dichter en schrijver. Ik publiceer al geruime tijd. De laatste jaren bij uitgeverij Kleine Uil, daar zijn mijn romans verschenen.
En recent nog eentje, toch?
Ja, deze zomer is de novelle 0 meter afstand verschenen. Daar ga ik natuurlijk ook uit voorlezen. Komende zondag.
Ja. Spannend.
Ja.
Je bent schrijver, dichter.
Ja.
Wat vind je het mooiste?
Tussen die twee?
Ja?
Nou, heel lang dichter, maar de laatste jaren vooral romans schrijven. Ja, omdat ik daar meer ruimte kan innemen om met fantasie iets te bedenken.
En waar gaan je romans over?
Nou, mijn romans zijn deels autofictie. Dus ik ben gedebuteerd in 2020 bij uitgeverij Kleine Uil met De Wensvader. Dat gaat over iemand die in een verpleeghuis werkt. Dus die heeft heel erg te maken met het einde van het leven. En daarnaast ook een verlangen naar nieuw leven. En het gaat over een homostel van in de 40. Die al heel lang, de twee mannen zijn al heel lang bij elkaar. En proberen eigenlijk door middel van deze kinderwens weer ook wat meer bloei in hun leven te krijgen.
Een mooi uitgangspunt.
Ja. En mijn tweede roman, die verscheen in 2022, heet Augustus. Speelt zich af in 1988. AIDS-epidemie, ook autofictie. Dus eigenlijk mijn herinneringen aan die tijd. Ja, ik woonde in Hilversum. Ik ging uit in Amsterdam. Ik was echt bang om contact te leggen met andere mannen. Mm-hmm. En zeg maar, dat aspect, dat heb ik in dat boek willen verwerken. Er zijn best wel veel romans verschenen rondom de AIDS-epidemie. Maar niet zozeer over juist die generatie die seksueel actief werd op het moment dat de AIDS-epidemie gaande was. En daar wilde ik iets mee.
Je werd ook heel angstig gemaakt. Weet je?
Ja, zeker.
Commercials. Het heeft ook wel best wel parallellen met de coronapandemie. Op een ander niveau misschien, waar het bij AIDS meer om seksualiteit gaat.
Ja, en homoseksualiteit, hè? En dat is toch ook, was toch ook wel taboe. Hè?
Ja.
Dat lag best wel gevoelig.
Ja.
In het boek beschrijf ik ook wel een aantal scènes vanuit familie. Hè. Dus ik heb een neef, die is aan AIDS overleden. En reacties op dat hij positief was. Ja, dat heb ik wel verwerkt in mijn roman. Omdat die reacties zo ontzettend van invloed zijn geweest op hoe ik in het leven ben komen te staan.
Ja.
Dus meer luisterend inderdaad. Meer aftastend, meer kijkend van hoe de ander is. Omdat ik ook wel in die tijd wel heb ervaren hoe makkelijk of hoe kwetsbaar je bent als je in zo'n positie terecht bent gekomen.
Ja. Dus dat heeft je echt verdieping gebracht op die periode.
Absoluut.
Ja. Mooi.
0 meter afstand is deze zomer verschenen. Gaat over online dating. Coasting, over catfish, over dus het stelen van identiteit, over homo-apps en de mensen die je op een homo-app tegen kunt komen. Het gaat over een jongen van 22, 23 die op zoek is naar echte liefde, zullen we zeggen.
Ja. Je hebt zijn boeken gelezen, neem ik aan?
Ja, gedeeltelijk. Ja? Dat nieuwe nog niet.
Waar dacht je van, oké, maar hier kunnen wij een programma mee maken?
Eigenlijk onmiddellijk, toen ik dat plekje had verworven in de kerkzaal. toen dacht ik eigenlijk meteen aan Erik. Dat ik dacht, nou, dit is misschien een leuke combinatie om deels iets te zingen en iets voor te dragen. Het is allebei natuurlijk poëtisch, in zekere zin. En het moet ook dan wel een verband hebben met, laat ik zeggen, ja, we noemen het dan het regenboogspectrum. Om een beetje breed te houden. Dat was al, ja, dat kwam onmiddellijk bij me op. Dus toen Erik ook, we hebben toen een paar dagen later zijn we uit eten gegaan. En we hadden dat globaal besproken. En nou, toen moesten we een titel bedenken. En toen kwam Erik van, ja, dan laten we dan jouw lied nemen, Droom ik de werkelijkheid. Want dat gaat ook over dating apps, onder andere, de hele cyberwereld. Dat heb ik zelf ook natuurlijk meegemaakt. Dat is waarschijnlijk heel herkenbaar voor heel veel andere mensen. Ook ouder dan 23. En dat gaat ook, in dit geval gaat het lied over een droom die uit elkaar spat. Omdat uiteindelijk, als het op een daadwerkelijke fysieke ontmoeting aankomt, die andere persoon afhaakt. Dus, en droom met de werkelijkheid heeft ook allerlei andere dubbele betekenis. Ook als je bijvoorbeeld iets meemaakt wat zo ingrijpt in je leven. Dan heb je misschien, hebben we allemaal die ervaring, denk ik, dat je het eerst niet kan geloven. Of dat het gedeeltelijk moet indalen, zou ik maar zeggen. En soms ook weer dat je het, nee, dat kan niet, weet je wel. Bijna iets surrealistisch. Toen zijn we verder een beetje gaan voortborduren. Dat er in ieder geval teksten moeten zijn die met die hele gay wereld. Dus jij gaat ook een stukje over die 80 jaren. Mm-hmm. Ook heel herkenbaar.
Zijn er ook gedichten van jou op muziek gezet?
Nou, niet door Peter, nee.
Nee, want het idee was dat ik een stuk of vijf van mijn eigen liedjes, die met de regenboog te maken hebben. En het idee was dan dat Erik teksten zocht die daar ook min of meer mee in verband stonden. Maar we hebben nu wel een beetje gemerkt dat het ook soms wel wat los staat. Maar het heeft wel te maken met...
Droom ik de werkelijkheid.
Ja, ook.
Ja, zeker. Ik draag stukken uit mijn boeken voor. En ook een column ga ik doen. Dus ik ben ook columnist voor Zoom. Dat is een literaire weblog. Dat ga ik doen. En uit deze boeken. En misschien nog een gedicht. Maar dat hebben we niet echt, hebben we nog niet echt afgesproken.
Vroeg maar af, hebben jullie een regisseur ook?
Nou ja, in zekere zin is Peter wel onze regisseur.
Voor de techniek wel.
Voor de techniek, ja.
Nee, ja, maar ook voor het programma bedoel ik.
Nee.
Ja, het is voor ons ook wel spannend.
De eerste keer. Je bent natuurlijk wel gewend om te spreken in het openbaar.
Ja, zeker. Nou ja, Peter natuurlijk ook. Hè. Dus in die zin zijn wij wel gewend om op te treden. Maar dit is wel ons debuut samen.
Ja.
En dat is heel spannend. Dat is ook heel leuk. Ja.
En ik moet natuurlijk al die teksten goed in mijn kop stampen, hè, van die liedjes.
Ja,
maar we hebben wat extra tijd. Dat vond ik wel heel goed van COC. Vladimir die organiseert heel veel. En hier vanuit het hart Bert Saan, ook een hele aimabel iemand. En die zeiden, neem wat meer dan 1 uur, want dan kan er ook nog nagepraat worden.
Ja.
En dan kan Erik misschien ook zijn boeken.
Napraten vind ik wel zeer interessant, omdat het ook over onderwerpen gaat waar je ook wel over wilt spreken misschien.
Ja, dat hoop. Dat we door de songs die jij brengt en de teksten die ik voorlees, nou ja, dat iets wakker schudt bij mensen.
Ja.
En dat we inderdaad tot een mooi gesprek kunnen komen. Ja.
Ik zie ook wel een leuke tournee in het verschiet.
Ja, zie je dat?
Ik vind het gewoon een heel interessant gegeven.
Ja.
En, voor alles is een première,
ja.
Maar waarom zou het niet in Enschede en Leeuwarden Oost en Maastricht Noord in een leuke ruimte gebracht kunnen worden?
Ja, de titel hebben we al.
Het is gewoon een fantastisch idee.
Ja.
Nou, dankjewel. Het is ook veel leuker, vind ik, om met iemand samen. Ik heb natuurlijk af en toe een optreden en dat is ook leuk. Maar ik vind het veel leuker sowieso al om met mensen samen iets te doen. En dan is dit een hele bijzondere combi van iets voordragen en iets zingen, zingend voordragen. Want mijn teksten zijn vaak ook poëtisch. En ik ga me ook meer in die richting ontwikkelen, want ik kan me nog herinneren, een aantal jaar geleden, toen jij mij ook interviewde, vond ik heel leuk, toen vroeg jij, wanneer ga ik in Nederlands doen? Nou, daar ben ik vorig jaar mee begonnen.
Ik moet zeggen dat ik van het laatste echt heel erg mooi. Het raakte me. Omdat ik het niet verwachtte, was het meteen. Dan raakt het je direct in je ziel.
Mm-hmm. Nou ja, daar heb ik ook die talentenjacht. Daar heb ik een prijs mee gewonnen. En ik heb me ingeschreven voor het Oudere Songfestival.
Heel leuk.
En omdat het al voor een deel.
Je daar niet te jong voor?
Ze zeggen 66 is het nieuwe 46. Ja, dan ben ik te jong.
Ja. Zondag. 28 juli?
Ja.
Welke tijd?
Van 3 tot 4. En de inloop is vanaf 3:15.
En daarna tijd voor een nagesprek.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ik ben ontzettend benieuwd naar het programma. Ik kom absoluut kijken. Maar nu alvast heel veel succes.
Ja, heel erg bedankt. Ook leuk.
Dankjewel. En fijn dat we bij jou even mochten aanschuiven.
Zeker. Graag gedaan.
Ja. Leuk.
Tegen beter weten in. Tegen beter weten in. Verloor ik mezelf in jou. Creëerde ik best onbewust een sprookjeswereld. Maar mijn dromen werden grauw. Ik raakte mezelf steeds meer kwijt. Droom ik de werkelijkheid? Ben het kwijt? Droom ik de werkelijkheid?
Ik dank iedereen die aan deze uitzending heeft meegewerkt: Camille, Suzanne, Piet, Eric, Orville, Pip, Chapelle en Yolo. Volgende week is er weer een uitzending van Studio 45.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.